Welkom bij opnieuw een podcast van Politiezone Antwerpen. In deze aflevering spreken we over de dark sides. En dat is niet echt iets typisch voor de politie, maar het is wel iets waar elk bedrijf mee te maken krijgt. En waar slim mee moet omgegaan worden en waar de politie dus ook mee bezig is. Professor Peggy de Prins schreef er een boek over, The Dark Side. En ze heeft haar verhaal ondertussen ook al verteld aan onze leidinggevende binnen de politiezone. Maar ze schoof ook aan hier bij ons aan tafel.
Wij als Vlamingen / Belgen zijn geen kampioenen in het geven van feedback. Nederlanders zijn er bijvoorbeeld anders in. Zeker wanneer dat we in een hiërarchische relatie zitten, wordt dat nog moeilijker.
Nog hier aan tafel zit Jeroen Kamps. Hij is organisatiecoach bij onze politiezone en hij gaat met de inzichten zoals die van de professor aan de slag.
Stel dat het misloopt en er moet iets gebeuren, is dat veel gemakkelijker te aanvaarden wanneer dat je al 3 jaar geleden voor het eerst daar een formeel gesprek over hebt gehad, dan wanneer dat er in de wandelgangen is iets kort, snel tussen de soep en de patatten gezegd wordt.
En ik ben Wouter Bruins. Dag Jeroen, dag professor De Prins. Welkom hier bij ons aan tafel in de podcast.
Hallo.
Dag Wouter.
Hey. De eerste keer dat jullie in een podcast, voor u zal het waarschijnlijk niet de eerste keer zijn. Hè?
Nee, maar ik voel me toch nog niet dermate geroutineerd, dus het blijft altijd een beetje spannend.
Voor mij is het ook niet de eerste keer, maar toch ook een beetje spannend in deze setting.
Maar we hebben een leuk onderwerp, hè, The Dark Side. Ik ga het boek misschien nog eens heel eventjes erbij halen. Want mevrouw De Prins, toen ik het boek zag, dan viel natuurlijk de cover onmiddellijk op. Hè. Het is een foto van een maan met dan de titel erboven. Het is een mooi ontwerp, trouwens. Maar natuurlijk is de vraag wat die dark side nu eigenlijk juist is. Waarover gaat het boek?
Ja, en daarvoor is misschien de subtitel ook wel een hele belangrijke.
Waarover gezwegen wordt op de werkvloer.
Voilà. Dus alle thema's die eigenlijk onder de radar blijven binnen een professionele omgeving.
Ja.
Dat is eigenlijk het kernthema van het boek. En dan kan dat gaan over bepaalde taboes of wanneer een bepaalde beleidspraktijk een stuk te ver is doorgeslagen. We werken nu allemaal meer dan vroeger thuis, maar je ziet daar dat er toch wel wat kortsluiting komt. Dat leidinggevenden zeggen van het is nog zo moeilijk bijvoorbeeld om een teamvergadering te organiseren, want iedereen heeft wel een individuele agenda. Dat zijn typische thema's waar dat er dan een stuk ongemak, niet iedereen durft dat dan op tafel te leggen. Dat zijn typische dark sides op de werkvloer.
Ja, zaken die eigenlijk wel herkenbaar zijn natuurlijk. Hè? Want jij ziet die dingen bij ons op de werkvloer ook wel passeren, neem ik aan.
Klopt. Ik denk, dat was het eerste wat mij opviel als ik het boek doornam, dat er toch heel wat onderwerpen in staan die echt onmiddellijk van toepassing zijn op onze context. Ik denk dan aan het stukje rond evaluatie, maar evengoed loopbaanpaden of de nieuwe manieren van werken. En wat ik zelf een hele boeiende vond, is de combinatie die u maakt in het boek van het is niet één iemands verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid zit echt op verschillende niveaus. Wat kan je als medewerker doen? Wat kan je als leidinggevende doen? En wat kan je als stagiair doen van het beleid? Dus dat vond ik vooral een hele boeiende.
Ja, ik heb ook de presentatie daar straks mee gevolgd. Is wat u bespreekt of wat u aanhaalt eigenlijk hetgeen wat we in de volksmond zeggen van er wordt wel wat geklaagd op de werkvloer? Zijn dat de gevoeligheden of de moeilijkheden die dat u gewoon probeert te benoemen?
Ja, en dan zeker niet enkel waar dat er over wordt geklaagd, maar waar dat men zich soms ook over schaamt.
Ja.
Dat is ook zeker een typisch kenmerk rond taboes bijvoorbeeld. Men durft er niet over spreken. Men ontziet het, omdat het ook een dermate delicaat thema is, dat het veel makkelijker is om het bij jezelf te houden. Dus een hele reeks van sentimenten eigenlijk die geassocieerd worden met dat thema van dark side.
Ja, je hoort de sirenes op de achtergrond, daar gaat u aan moeten wennen, want we zitten in een politiegebouw. Dus dat gaan we gewoon laten passeren. In uw boek heeft u het eigenlijk over heel wat onderwerpen. Hè, en een van die onderwerpen is natuurlijk beoordelen. Dat hoort natuurlijk erbij als het gaat over leiding geven en teams. In uw boek stelt u dat het evaluatiegesprek door medewerkers vaak als een soort van keuring wordt ervaren of wordt opgepikt, betekent dat dat die evaluatiegesprekken dan maar beter geskipt worden?
Zeker niet. Ah. Maar hoe dat mensen functioneren, dat is eigenlijk al vaak een heel delicaat iets waar dat we niet direct de juiste woorden voor vinden. Als het gaat over dysfunctioneren, we weten allemaal dat dat eigenlijk... dat we daarover het gesprek moeten aangaan, maar ook daar, we ontzien het ons soms. We vinden de juiste woorden niet. We vinden het vaak ook... is het wel onze verantwoordelijkheid?
Zijn we te lief voor elkaar?
We zijn veel te lief voor elkaar. Dat zien we heel, heel vaak. Dus tegelijkertijd zien we dat medewerkers, zeker onze jonge medewerkers, absoluut nood hebben. Hmm. Aan waar ligt die lat nu? En ben ik inderdaad goed bezig? Waar zit mijn groeipad? Dus ik denk dat het essentieel is dat we het gesprek aangaan. Het zal voor elke organisatie anders zijn. Wat de mate van formaliteit daarmee gepaard moet gaan. Voor sommige organisaties werkt het perfect dat echt wel een formeel gesprek is, dat in de agenda staat van beide partijen, lang op voorhand. Voor anderen is dat veel te formalistisch en werkt het veel meer informeel, is het veel meer onderdeel van het dagelijks gesprek. Dus het zal heel sterk van de context afhankelijk zijn, wat werkt, wat niet werkt, maar boodschap is toch absoluut, maak het bespreekbaar.
Ja, want dan denk ik, als ik naar onze organisatie kijk, Jeroen, wij hebben dan nog een soort twee groepen mensen. We hebben het operationeel kader, we hebben dan nog eens het administratief kader. En ik heb het gevoel, maar jij gaat het beter weten, dat bijvoorbeeld in het operationeel kader dat evalueren meer naar voren komt of aan bod komt of structureel ingebed is dan bijvoorbeeld in het administratief kader.
Goh, ja, daar kan ik niet onmiddellijk een antwoord op geven. Ik moet zelf zeggen dat in mijn geval planningsgesprekken, evaluatiegesprekken heel nauwkeurig opgevolgd worden. En dat iets is waar ik zelf ook heel tevreden over ben. Maar misschien om nog even terug te komen op wat u net zei. Ik vond op dat vlak het boek ook echt een verademing. In de zin van, je hoort vaak in de populaire media tegenwoordig van die evaluatiegesprekken, schrap ze maar. En dit gaf daar een welkome... een soort van tegenwind voor. En dat is iets wat ik wel merk, ook uit andere stukken uit het boek, van leidinggevenden durven het soms niet, vanuit de beste intenties. Een stukje empathie, zoals u benoemt, van ik moet hier misschien wel een moeilijke boodschap gaan brengen. Ik vind dat moeilijk naar mijn medewerkers toe. En soms ook van, hoe breng ik het dan, die vaardigheden? Terwijl medewerkers vaak toch echt wel vragende partij zijn om duidelijkheid te hebben. Wat wordt er van mij verwacht? Maar ook, wat doe ik goed? Want die positieve feedback is ook echt een hele belangrijke. En waar kan ik in groeien? En hoe kan ik daarin groeien? Dus die combinatie is toch wel een belangrijke. Dus die evaluatiegesprekken, ik was heel blij om dat te lezen, van zeker blijven doen. Met de nuance natuurlijk, wat je soms in de praktijk ziet, is dat je zo'n evaluatiegesprek mag eigenlijk niet als een verrassing komen. En dan komen we een beetje terug op die stress en wat u zelf ook aangeeft, van het voelt als een evaluatie, wat het ook voor een stukje is. Maar eigenlijk zou je doorheen het jaar, wanneer er iets gebeurt, positief, maar ook negatief, die boodschap zo snel mogelijk als leidinggevende moeten geven. Ja. Op een heel concrete, heel duidelijke manier, maar ook samen kijken van oké, wat verwachten we dan wel? Wat verwacht ik van jou? Wat kan ik zelf als leidinggevende doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen? Zodat evaluatiegesprek, bij wijze van spreken, niks nieuws meer brengt, maar een beetje een moment is om meer diepgaand terug te blikken en vooruit te blikken, ook op de loopbaan.
Maar er zijn soms wel teams, bijvoorbeeld 20, 30 personen. Ja. Dat is wel een hele opgave natuurlijk, als leidinggevende. Maar hoe ga je dat dan aanpakken om aan die vraag of aan die nood toch te voldoen, om toch die evaluatiegesprekken aan te knopen?
Ik denk dat we af moeten van het feit dat evaluatie of feedback geven, dat enkel in een hiërarchische relatie thuis hoort.
Ah, ja.
Dat enkel tussen leidinggevende en medewerker. Ik denk, de beste feedback krijg ik nog steeds van mijn collega's, of van klanten. Of van, dus ik denk dat we veel meer eigenlijk dat feedback gegeven breed moeten definiëren. dat het eigenlijk ook zo zou zijn dat dat onderdeel wordt van een cultuur, een feedbackcultuur, waar dat als je een bepaald project hebt gerealiseerd, dat het bijna normaal, automatisch is dat er een soort feedbackronde volgt.
Ja, maar dan heb je het specifiek over projecten, projectmatig, dus resultaten, niet over het algemeen functioneren dan?
Nee, ook in een team. Ja. Een operationeel team waar dat er geen piekmomenten zijn, maar waar dat er toch op regelmatige basis eigenlijk feedbackrondes worden georganiseerd. Wetende dat als er 20, 30 mensen de leidinggevende niet voor iedereen evenveel tijd kan besteden, maar waar dat er collegiale feedback wordt gestimuleerd en waar het ook heel normaal is dat ik als persoon feedback kan vragen. Ikzelf zeg altijd tegen mijn collega's, geef mij nog eens een kiss. En dat betekent dat, dat is de keep, start, stop-methode, dat mensen zeggen van, ja, oké, Peggy, wat zou ik behouden? Waar ben je goed in? Wat is een sterkte? Maar waar zou ik ook mee stoppen? En dat is dan eigenlijk op een heel elegante manier mij zeggen van, ja, dat is toch niet jouw cup of tea, laat dat maar zo. Maar evenzeer ook constructief mee nadenken. Ja, wat zijn suggesties? Waar kan je mee starten? Dus ik denk dat we eigenlijk, als we collegiaal een stuk een heel een eenvoudige manier vinden om elkaar door de week, dagelijks, wat feedback, wat kisses te geven, dat het onderdeel wordt van de cultuur die aanvullend dan kan werken bij een formele feedback of evaluatie.
Ja, want ik hoor eigenlijk aan uw uitleg dat de evaluatie eigenlijk is om mensen te stimuleren, te bevestigen of te stimuleren. Maar natuurlijk, het heeft ook een andere zijde, Jeroen. En misschien... Verbeter mij, maar misschien gaan wij er te veel van uit dat we die evaluatie moeten doen, als personeel dan, als dossieropbouw eigenlijk. Ja. Om te zeggen, van, kijk, je hebt goed gewerkt, maar evengoed, het is wat minder gegaan. En dat eerder die insteek leeft bij bijvoorbeeld het personeelskader.
Ik denk dat dat zeker een terechte bedenking is. En dat is naar mijn mening een beetje een moeilijk spanningsveld om op te bewegen, want aan de ene kant... denk ik, we moeten nog meer gaan naar een cultuur waar evaluatie gezien wordt als een kans om terug te blikken, te reflecteren, aan te geven waar zitten mijn sterktes, mijn talenten, de dingen die ik graag doe, en te kijken van oké, hoe kan ik daarop inzetten? Maar aan de andere kant zit je ook met de minder mooie kant van de medaille, waar in sommige gevallen het echt wel eens kan mislopen en die dossieropbouw ook wel een belangrijke is om... gedegen actie te kunnen ondernemen. Nu, dat is een minderheid van de gevallen. En ik denk voor leidinggevenden is het belangrijk om van de positieve insteek uit te gaan, te kijken van oké, die evaluatiegesprekken zijn essentieel om mensen te motiveren, ook naar welzijn toe. Maar in de zeldzame gevallen dat het misloopt, heb je ook wel iets om op terug te vallen. En het is in die zin, zowel voor jou als leidinggevende, maar ook voor de medewerker zelf, veel aangenamer om... Ja, stel dat het misloopt en er moet iets gebeuren, is dat veel gemakkelijker te aanvaarden wanneer je al 3 jaar geleden voor het eerst daar een formeel gesprek over hebt gehad, dan wanneer dat er in de wandelgangen is iets kort, snel tussen de soep en de patatten gezegd wordt en je dan als het ware uit de lucht komt te vallen.
Ja. Dus... En wat als je dan bijvoorbeeld een leidinggevende hebt die daar geen tijd voor neemt of die dat niet ingepland krijgt, maar dat jij als personeelslid toch de nood voelt om dat evaluatiegesprek aan te gaan. Hoe ga je daar dan mee om?
Ik denk verschillende scenario's. Hè. Ofwel ga je ook die collegiale of de feedback zoeken verder in je netwerk. Tegelijkertijd denk ik ook dat je... Als medewerker je verantwoordelijke daarop kan aanspreken. Hè? En dat het soms ook zo is om samen echt een gemeenschappelijk agent op de agendapunt of agendatijd te voorzien. Hè? Dat je als medewerker echt wel kan vragen aan je leidinggevende waarom en waarom wordt het uitgesteld. En, dus ik denk dat je daar toch wel een stuk proactiviteit ook kan tonen.
Ja, zonder dat je dan bijvoorbeeld het gevoel geeft van dat je bevestiging nodig hebt of... Want dat is natuurlijk een risico dat er aan hangt. Hè?
Ja. klopt, maar ik volg daar wel van... dan kom ik nogmaals terug op een van voor mij de sterktes van het boek. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, het is de verantwoordelijkheid van leidinggevende om te waken over jouw evaluatie, over feedback te geven naar je job, naar je loopbaan toe. Maar net omdat leidinggevenden soms ook schrik hebben om een bepaalde boodschap te brengen, of, en dan kom ik terug bij een andere vraag, het gewoon ook ongelooflijk druk hebben,
ja,
durven we het al eens vergeten. En dan volg ik echt wel de insteek van, als medewerker heb je... Feedback is iets waar quasi iedereen behoefte aan heeft. De manier waarop, daar kunnen we nog over discussiëren, maar kaart het aan bij je leidinggevende. Geef aan van, kijk, om die en die redenen zou ik graag toch eens een functionerings- of evaluatiegesprek inplannen. Daarmee jou eens over sparren. Wat jij vindt dat ik goed doe, waar dat ik in kan groeien. En samen kijken van, oké, hoe kan ik daaraan werken? Dan maak je dan gedeeld iets en geef je ook aan je leidinggevende, ik verwelkom die input van jou. Dan is het niet de leidinggevende die het gevoel heeft van, ik moet hier een boodschap gaan brengen. Nee, je vraagt het, als het ware. En dat is toch wel, vind ik, een eerste verantwoordelijkheid. Nu natuurlijk, stel dat je toch zit met een leidinggevende en zegt, het komt niet, dan volg ik heel hard van, er zijn andere plaatsen waar je kwaliteitsvolle feedback kan krijgen. En dan denk ik binnen onze eigen politiecontext. Een van de heel mooie dingen hier is dat je naast je formele job dat je ook heel wat rollen kan opnemen om net op je eigen talenten in te gaan zetten. In die rollen kom je in contact met andere medewerkers, met projectleiders, heel dankbare bronnen om feedback te vragen over jouw functioneren. Wat vond je dat ik goed doe? Wat vond je dat ik in kan groeien? Dus daar zitten echt wel mogelijkheden.
Ja. Al blijft dat feedback geven dat rechtuit praten toch ook niet altijd heel gemakkelijk. Hè? Mm. Want de politie, we zijn van oudsher eigenlijk al een heel hiërarchische organisatie. We hebben ook die hiërarchische structuur. Er is de voorbije jaren echt al wel heel veel ingezet op dat straight talk, zoals wij dat zeggen, dat open kaart. We noemen dat trouwens ook op de werkvloer straight talk, als we zo al eens een keer doorgaan. Dat klinkt allemaal heel goed en dat is ook allemaal goed voor de medewerkers, maar het is echt niet evident. Hè. Hoe moeten we dat, hoe moeten we daarmee omgaan? Of heb je daar uit jouw onderzoek bijvoorbeeld, heb je daar tips van voor de politie? Of hoe dat je dat eigenlijk, ik durf bijna zeggen, schaamteloos zou moeten kunnen doen? Want het is toch altijd een beetje die rem.
Ja, om misschien even inhaken op uw eerste observatie. Feedback geven is moeilijk binnen een hiërarchische cultuur. Ik denk dat we een dubbele handicap hebben. Hè. Ik denk, enerzijds is er onze nationale cultuur. Mm-hmm. Wij als Vlamingen / Belgen zijn geen kampioenen in het geven van feedback. Hè. Nederlanders zijn er bijvoorbeeld anders
echt,
in.
Hè?
Plus, zeker wanneer dat we in een hiërarchische relatie zitten, wordt dat nog moeilijker. Dus een dubbele handicap. Wat maakt dat je bijvoorbeeld als leidinggevende je ook heel bewust moet zijn van er zit sociale afstand. Hiërarchie creëert sociale afstand. En hoe dicht dat je ook probeert te connecteren en aanwezig te zijn, eens dat je in de hiërarchie zit, moet je eigenlijk bijna aanvaarden dat mensen niet meer het achterste van hun tong laten zien. Dus het verkleinen van sociale afstand, en dat kan bijvoorbeeld door inderdaad fysiek terug, zeker in situaties waar we elkaar niet dagelijks zien. Dus ervoor zorgen dat er terug fysiek ontmoetingen mogelijk zijn. Ik ken ook plaatsen waar dat dan de leidinggevende bijvoorbeeld komt lunchen, 's middags. En dat is voor die leidinggevende werken, dat is ook agendatijd, die wordt voorzien. Als teken om te zeggen van, kijk, als er informeel zaken bespreekbaar moeten worden gemaakt, ik ben beschikbaar.
Ja.
Dus ik denk dat daar voor heel wat leidinggevenden in Vlaanderen, België, dat daar heel dat het een zoektocht is. Om binnen hiërarchie feedback toch informeel mogelijk te maken.
Ja, ik volg dat. Ik denk, als medewerker kan je de verantwoordelijkheid nemen om het achterste van je tong te laten zien, maar we moeten ook echt een context creëren waar dat veilig aanvoelt. En ik denk dan hebben we binnen de politiezone heel wat mooie initiatieven genomen. Ik denk dan aan het Brabo-werken, waar vertrouwen echt centraal staat, waar mensen...
Ja, misschien moeten we dat Brabo-werken wel even uitleggen. Korte, want eigenlijk noemen wij het flexwerken. Hebben wij binnen een interne campagne hebben we eigenlijk gezegd, van wij noemen dat Brabo-werken. Dus
Nee. Het Brabo-werken is een aanpak waar dat teams eigenlijk zelf aan de slag kunnen gaan, werkafspraken opstellen van hoe willen wij als team samenwerken, maar ook resultaatsafspraken. Welke doelstellingen willen wij als team nu behalen? Waar ze in alle autonomie onderling met elkaar in overleg kunnen gaan en dan kunnen zeggen, oké, binnen onze dienst bijvoorbeeld, is dat de manier waarop dat wij gaan werken, met elkaar gaan omgaan en zijn dit de resultaten die wij gaan nastreven? En ik denk ook daar, bijvoorbeeld vanuit het Groen-netwerk, maar ik zal dat ook onmiddellijk misschien uitleggen, is een netwerk waar heel wat eigen mensen in zitten. Ik denk aan intervisoren, coaches, loopbaancoaches bijvoorbeeld, maar evengoed bemiddelaars, waarop teams beroep kunnen doen om hen te faciliteren in die werking. Nu, er zijn heel wat dingen, maar dan nog zien we, dat is een traject en we hebben daar echt nog wel stappen in te zetten. En dan volg ik helemaal, ja, als leidinggevende ben je daar toch wel een rolmodel. En is het zaak om te zorgen dat er een klimaat is waar dat het voor mensen veilig is om het achterste van hun tong te laten zien. Hoe doe je dat? Ik denk door kleine dingen te doen. Door als leidinggevende bijvoorbeeld in een meeting kritisch terug te blikken op oké, deze zaken zijn gebeurd, we hebben dit project nu afgerond. Ik wil weten hoe dat voor iedereen gelopen is. Hoe kijken jullie daarnaar? Want als ik daar zelf op terugblik en ik kijk naar mijn eigen functioneren, dan zie ik die en die dingen waarvan ik denk dat ik beter als leidinggevende anders aangepakt. Dan geef je als het ware aan van ik kijk kritisch naar mijn eigen functioneren, waardoor het ook voor anderen makkelijker is om die kritische blik aan te nemen. En bijkomend, wanneer een medewerker dan toch durft om echt kritisch, constructief te kijken, de boodschap kan pijnlijk zijn misschien soms, maar het verwelkomen en appreciëren van dergelijke input. Want als je dan natuurlijk bij een eerste kritisch signaal er hard op gaat duwen, ja, dan stopt het. En daar, staat de leidinggevende toch wel echt centraal.
Ja, maar dan moet je natuurlijk wel doordrongen zijn door die straight talk. Hè? Want het begint bij het durven aan te kaarten. En ik heb toch nog soms het gevoel dat daar toch nog wel wat durf misschien mist.
Ja.
Ja, durf. En ja, ik denk dat mensen gewoon soms zich ook heel ongemakkelijk voelen, ook de taal niet vinden. Mm-hmm. Dus voor mij is het... op een goede manier feedback kunnen geven, ook heel taalgevoelig. En daar nodig ik ook heel wat werkvloeren en organisaties in uit probeer de woorden te koesteren en probeer creatief op zoek te gaan naar taal die het mensen vergemakkelijken om de donkere kanten van hun job of in hun team om die bespreekbaar te maken. Om je een voorbeeld te geven, wij noemen onze grijze dagen of dagen waar het echt niet lukt, noemen wij de ploeterdagen. En dat geeft ons taal om heel snel in het team duidelijk te maken van oei, het is moeilijk. Ik worstel, ik wil even mijn donkere kanten van mijn job bespreekbaar maken, luister even naar mij. Dus ik denk dat we een stuk woorden nodig hebben, en die zullen context, van context tot context verschillend zijn, maar woorden nodig hebben... wat maakt dat we rond gevoelige, donkere kanten binnen onze job snel kunnen signaleren van... Kijk, ik heb nood aan een gesprek rond bepaalde zaken.
Ja, en dan met dat thuiswerken, het detecteren is dikwijls moeilijk, want voor jou op kantoor zou het een ploeterdag kunnen zijn. En als je... thuis zitten werken, zou het zomaar eens een goede dag. Ik weet niet hoe je dat benoemt, maar heb je daar ook een term voor een vlotte dag?
Geen specifieke.
Maar daar gaat het boek ook niet over de goede dagen. Ik wil het eens eventjes over iets anders hebben. Mm-hmm. De loopbaanpaden, hè, want wij hebben samen vooraf al wel eens gesproken en jullie noemden het de loopbaanpaden. Mm-hmm. Binnen de politie verloopt een standaard loopbaan eigenlijk vrij voorspelbaar. Je komt meestal binnen als het in het operationeel kader is als inspecteur en je kan dan doorgroeien naar commissaris, hoofdcommissaris. Hoe kijk jij vanuit jouw expertise naar zo'n traject?
Ik denk in een klassiek loopbaanverhaal dat het voordeel heeft van de duidelijkheid. Mm-hmm. Het is voor iedereen heel helder wat de verschillende stappen zijn, wat voorwaarden zijn. En het enige nadeel of een mogelijke dark side zou kunnen zijn dat mensen te snel geneigd zijn om verticaal te stijgen. Dus, en daardoor eigenlijk andere opportuniteiten, andere mogelijkheden, misschien om meer horizontaal te bewegen, niet echt als een loopbaanstap ervaren.
Ja.
Dus nog heel sterk in onze mindset zit dat een loopbaan dat eigenlijk gelijk is met een verticale carrière. En mensen zeggen dat, nemen ook dat woord heel vaak in de mond, van ik wil echt wel carrière maken.
Ja, terwijl een politieorganisatie, voor alle duidelijkheid, en nu gaan we iedereen proberen binnen te trekken die overweegt om bij de politie te komen, natuurlijk net bij uitstek een organisatie is waar je heel horizontaal kan groeien. Hè. En zeker een organisatie als Politiezone Antwerpen, omdat we een grote organisatie zijn.
Ja, voilà. Ik denk dat dat net een van de sterktes is van de grootte van onze politiezone, maar ook de manier waarop dat we georganiseerd zijn. Want het klopt, zoals u zegt, politie is van oudsher heel verticaal georiënteerd. En ja, je kan bijvoorbeeld op 18-jarige leeftijd starten als inspecteur. Een paar jaar later word je hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris. En je bent er. Ja. En wat dan? Sommige mensen hebben nog een loopbaan van x aantal jaren voor de boeg en zijn uitgepromoveerd. En ik denk, daar is een stukje de verantwoordelijkheid voor ons als organisatie om mensen aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden te geven op horizontaal niveau. Ik denk met de rollen dat we daar echt al iets heel moois gevonden hebben, waar dan mensen bijvoorbeeld naast hun, en ik zeg maar iets, hun standaardfunctie binnen interventie, ook een rol opnemen als loopbaanbegeleider of als intervisor. Dus dat is zo'n voorbeeld van hoe dat je toch aan ontwikkeling kan werken zonder dat je per se verticaal moet doorgroeien. Maar ik denk dat we daar ook nog wel stappen in te zetten hebben van oké, hoe kunnen we voor mensen helderder maken of meer hulpmiddelen aanbieden om te zorgen dat ze niet het gevoel hebben van ik zit hier nu 4-5 jaar, ik moet echt wel die verticale stap zetten of ik ben vaat bezig. En dat we daar een soort van mindswitch kunnen maken van nee, het is zeker oké, of misschien zelfs gezond of goed of duurzaam, om eerst eens te kijken van wat zijn horizontale stappen die ik kan zetten, welke competenties kan ik zo ontwikkelen, om nadien, wanneer ik verticaal doorgroei en echt leidinggevende word, om ook gewoon steviger in mijn schoenen te staan en achteraf geen spijt hebben en tegen moeilijkheden aan te lopen. En ik denk dat dat zowel voor de mensen naar duurzame loopbanen toe als voor de organisatie echt wel nog heel veel mogelijkheden en winst in zitten.
Ja, want eigenlijk, het is wat je zegt, hè, je begint bij de politie, soms al heel jong, maar dan start je heel vaak aan een carrière voor het leven bij de politie, om verschillende redenen. Maar ik neem aan dat jij op heel veel andere plaatsen komt waar dat ook helemaal anders is. Hoe kijk je daarnaar?
Puur theoretisch is duurzame loopbaan een loopbaan waar dat we makkelijker switchen van werkgever, makkelijker switchen ook van job, van type sector. Tegelijkertijd ook weer in een Vlaamse / Belgische context zien we dat we toch conservatiever zijn dan de theoretische ambitie. Dus zo snel of zo anders in andere sectoren dan bij de politie is het ook weer niet. Ja, tegelijkertijd denk ik dat in een meer klassieke organisatie of een klassieke organisatie met een klassieke visie op loopbanen, dat zij net heel sterk uitgedaagd kunnen worden om zelfs in een klassiek loopbaanpad soort van meer creatieve loopbaanbewegingen te voorzien, zodanig dat mensen het gevoel hebben van ik kan hier absoluut een loopbaan lang eigenlijk eigen accenten geven aan mijn job. Want dat zien we wel. En daar denk ik dat ook zeker in deze organisatie nood aan is dat veel meer dan vroeger, de vorige generaties, mensen hun job willen individualiseren. En dan is het werken met rollen, maar het kan ook een stukje zijn, is een keer van korps veranderen, van omgeving veranderen, van collega's veranderen. We doen dezelfde job, maar doordat je context verandert, geeft dat toch terug heel wat nieuwe zuurstof en hebben we het gevoel dat we een volgende stap zetten in onze loopbaan, zonder dat er formeel iets hoeft te veranderen. Dus daarin nog verder matuur in worden, dat zie ik in heel veel organisaties op dit moment gebeuren, dat we veel creatiever op zoek zijn naar wegen om het individu het gevoel te geven van kijk, we bewegen in een standaard loopbaan, een loopbaancontext, maar doordat er in de job toch via verschillende wegen dingen kunnen veranderen, proberen we voldoende zuurstof te blijven geven aan het individu, zodanig dat mensen ook uitgedaagd worden om uit hun comfortzone blijvend getrokken te worden, zodanig dat ze niet indommelen en geen bore-out krijgen in hun job.
Wat is dat jullie advies voor onze collega's? Probeer een beetje verandering op tijd en stond te doen in je carrière.
Ik denk zeker wel. Ja. En opnieuw, verantwoordelijkheid bij de verschillende partijen. Ik denk als medewerker kijken we soms nog te vaak naar boven van wat zijn jullie met mij van plan? Of hoe zien jullie mijn loopbaan? Terwijl daar durf echt actief die oefening te doen van waar zie ik mezelf binnen zoveel jaar? Wat doe ik graag? Waar zitten mijn sterktes? Wat heb ik nodig om daar te geraken? En geef dat aan je leidinggevende. En dan leggen we de link naar het evaluatiegesprek waar we het daarnet in hadden. Als leidinggevende gebruik die momenten om bij je medewerkers af te toetsen van zit je nog op je sterktes? Waar zie je jezelf binnen 2 jaar? Zijn er dingen waar we aan moeten werken? Waar wil je naar ontwikkelen? Word je nog uitgedaagd? Want mensen zoeken nu eenmaal een job die ze graag doen, maar ook een job die ze zinvol vinden.
Dat is wel heel actief natuurlijk. Ja. Wat je dan vraagt van een leidinggevende, want er zijn natuurlijk ook zoveel andere dingen, dus daar moet je dan die leidinggevende wel heel actief op werken in het, voor het welzijn van dat personeelslid dan?
Ik denk vanuit mijn insteek, ja en nee. Ik denk, je kan er ook realistisch in zijn. En het is vooral belangrijk transparant en eerlijk het gesprek aan te gaan. Ik denk, polsen naar verwachtingen, naar ontwikkelingen, zou ik altijd doen. Dat betekent niet dat je moet zeggen van, we gaan het gesprek aan en alles wat je vraagt, ga je krijgen. Dat zou niet correct zijn, dat kan ook niet. Maar door het gesprek niet aan te gaan en niet te weten wat er leeft, missen mensen kansen, voelen ze zich niet gehoord en wordt het nog moeilijker om mensen gemotiveerd te houden. Denk daar het gesprek aan gaan, horen wat iemand belangrijk vindt, naartoe wilt werken, eerlijke feedback geven en een realistisch beeld geven van dit is haalbaar op korte termijn, op lange termijn of dit kan op dit moment niet.
Ja, want dat gemotiveerd houden is natuurlijk heel belangrijk als leidinggevende. Hè? En zeker in een organisatie als die van ons. Mm. Het is niet zo'n heel eenvoudige job. Mensen krijgen heel veel te zien, krijgen heel veel te verteren. Heel veel ook te verwerken. Hè? Confidentiële, betrouwbare informatie. Ze moeten die shiften werken, vroeges, late nachten. Het gezinsleven nog eens combineren. Noem maar op, het is heel veel. Het zijn heel veel moeilijke omstandigheden waar onze personeelsleden mee geconfronteerd worden. Hè? Hoe moeten we daarmee omgaan?
Eigenlijk aanvullend wat u zegt, is het open gesprek. En ik denk een goede people manager is een stukje tweetalig. En dan is het niet het Nederlands-Frans, maar leest heel sterk de context van het individu. En kan heel sterk meegaan ook in het verhaal van het individu.
Een goede verstaander, zeggen ze wel eens.
Een goede verstaander, ja. Maar heel sterk in de micro-omgeving van het individu kunnen meegaan, het individu kunnen lezen. Waar doet die persoon dingen in comfort? Wat geeft hem stretch? Wat geeft iemand stress? vind het ook heel belangrijk dat een people manager ook een stukje weet waar dat die stresszone zit. Het kan ook zijn dat een individuele medewerker net heel veel stress vanuit de privécontext krijgt, waardoor dat die persoon net op dat moment meer comfort zoekt op de werkplek. Mm-hmm. Maar dat moet ik natuurlijk als people manager wel weten, want anders ga ik verkeerdelijk er misschien vanuit dat die persoon aan het uitblussen, uitdoven is. Ja, nee, er zit ook nog altijd een privécontext. Dus ik denk dat een goede people manager heel sterk in een individueel verhaal, hij moet natuurlijk geen therapeut worden, maar toch heel coachend kan leiding geven, tegelijkertijd, en dat is dan de andere taal van de leidinggevende, kan die heel goed de taal van de organisatie. Van waar willen we hier als politie Antwerpen, wat willen wij doen? Wat zijn onze waarden? Wat vinden wij belangrijk? Wat is onze missievisie? En een people manager kan die twee verhalen een stuk combineren. Waar zit er gemeenschappelijke deler? En als we zien naar motivatie van, kijk, een individu misschien in mijn team zit te veel in comfort. Ja, een leidinggevende heeft ook meer de helikopterview om te zien van in een grote organisatie waar zijn er wel mogelijkheden om meer stretch te geven aan mijn individuele medewerker. Dus ja, die tweetaligheid en ook die brugfunctie tussen de microcosmos van het individu in een individueel team en de brug met die ruimere organisatie. Dat is een unieke positie waar een leidinggevende naar motivatie van medewerkers en het omgaan met donkere kanten van het politiewerk eigenlijk bijzonder, bijzonder nuttig werk kan verrichten.
Ja, en dan zijn wij binnen onze organisatie natuurlijk met ons gat in de boter gevallen, zoals ze dat zeggen. Want naast die leidinggevende hebben we ook nog eens het lokale stressteam. Die op aangeven al dan niet van de leiding geven, want je kan er ook zelf naartoe stappen, die ook in actie gaan. Hè?
Ja, klopt. Ik denk daar is inderdaad dat open gesprek de belangrijke trigger. Als leidinggevende moet je niet alles oplossen, maar is het wel je verantwoordelijkheid om het open gesprek aan te gaan en van daaruit kan je rekenen op heel wat ondersteunende mechanismes. Ik denk inderdaad aan het lokaal stressteam, wanneer dat er individuele zaken spelen. Ik denk even goed aan de boostcampagnes waar heel goed hard wordt ingezet op sport, ergonomie, maar ook gezonde voeding. Of stel dat je met je team tegen moeilijkheden aanloopt, waar je kan laten ondersteunen door intervisoren en coaches. Maar ik denk daar echt inderdaad dat eerste gesprek aangaan en dan kijken van oké, wat is hier een goede aanpak in ondersteuning met anderen om die problemen of de moeilijkheden die spelen maximaal aan te pakken. Want dat welzijn is toch wel echt een belangrijke, ook voor de leidinggevende. En dat is soms eentje waar we meer aandacht voor moeten hebben. We zijn vaak bezig met het welzijn van de medewerkers, wat cruciaal is. Maar we zien ook dat als je als leidinggevende goed in je vel zit, dat dat toch een belangrijke succesfactor is om überhaupt goed leiding te kunnen geven. Dus ook het welzijn van de leidinggevende is een waar we echt ons bewust van moeten zijn. En
dat is soms een taboe, om als leidinggevende te durven toegeven dat die persoon ook stress heeft. Dus stress bij leidinggevende, dat zien we, dat vaak ook onder de radar leeft en dat het welzijn-stressthema heel sterk is gefocust op die van de operationele medewerkers, maar niet naar de personen van de leidinggevende, terwijl dat zij heel vaak in veel complexere situaties moeten functioneren. Dus ook dat, denk ik, een bijzonder belangrijk thema.
Ja, en als je dan in een goed team zit, dan kunnen ook bijvoorbeeld de teamleden detecteren dat er een nood is bij die leidinggevende. En dan in een evaluatiegesprek of in een gesprek kunnen die dingen natuurlijk besproken worden als er wederzijds respect enzovoort is. Ja. Over dat welzijn moet ik nog eventjes meegeven aan onze luisteraars ook, dat we daar ook al een aantal podcasts over gemaakt hebben. Dus als we op Spotify even gaan terug naar beneden scrollen, dan hebben we er onder meer eentje waar Alain Remu aan het woord komt, of ook nog een aantal andere van onze maatschappelijke assistenten dan weer in een andere podcast. Dus daar wordt zeker bij de politie heel wat mee gedaan. We gaan het hierbij laten voor deze podcast. Wie trouwens nog meer wil weten over die dark side, ik ga het boek nog eens laten zien. mensen, die moet naar de boekhandel gaan om het boek aan te kopen. Ik wil jullie heel erg bedanken om mee aan tafel te zitten hier voor deze podcast. Ik dank ook iedereen die keek of luisterde naar de podcast. Heb je nog andere leuke ideeën, dan vind je ons op de social media. We zitten op X, dat is het vroegere Twitter. We zitten op Facebook. Ik moet altijd al nadenken, het hele lijstje, het is al heel wat. Instagram, LinkedIn, dus laat het ons zeker weten. Tot de volgende keer.